Dit is Radio 1.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Henk van Hoorn.
Goedenavond. Zullen we eerst nog eens even goed luisteren naar het verhaaltje dat Thijs van der Brink gisteren aan het begin van de uitzending vertelde?
Ik bracht mijn zoon naar school en terwijl hij over het schoolplein liep, ging de bel. We waren te laat. Krijg jij nou straf? Vroeg ik bezorgd. Met een grote grijns op zijn gezicht zei hij, nee hoor, nog 1 keer en u krijgt een boete.
Die Thijs, nog geen 40 jaar, maar wel een zoon die hem met u aanspreekt. Wauw, ik ben jaloers. En als die zoon later correspondent wordt, zoals die van mij, zou hij dan ook meneer Van der Brink tegen zijn vader zeggen?
Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got you. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.
Ja, waren we zover? We waren zover. I got you, I feel good. Dat was James Brown. Over de ramp die Polen vandaag heeft getroffen en over de gevolgen straks een Poolse journalist die in Nederland woont en een Vlaamse journalist die in Warschau werkt. Verder hoort u in deze uitzending hoe maandag op de Veluwe een grote legeroefening begint om te oefenen hoe het Nederlandse leger zich uit Oeruzgan moet terugtrekken. Kolonel Valk, die de oefening leidt, is hier om uit te leggen hoe je dat doet, een legeronderdeel verhuizen. En onder het motto ze vinden wat uit tegenwoordig staat hier in de studio niet één, maar staan zelfs twee printers waarmee je thuis afdrukken in 3D kunt maken. Dus geen papieren afdrukken, maar dingen afdrukken. Straks kijken hoe dat werkt. En, het ziet er allemaal indrukwekkend uit, maar daarover straks dus meer. En om 11:55. De koningin stuurde vandaag een telegram naar Polen. Maar een telegram, bestaat dat eigenlijk nog? En omdat er veel te zien is in deze uitzending vanavond, hebben we de webcam ook maar even aangezet. Dus als u ons wilt zien op www.nos.nl/oog kan dat, hopen wij. En dan ziet u dus ook die printers straks. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag.
Zaterdag 10 april.
Polen is in rouw. Het land verloor vandaag zijn president, enkele hoge regeringsfunctionarissen en leden van de legertop.
Op de luchthaven van Smolensk is het vliegtuig van de Poolse president Kaczynski verongelukt.
De president en zijn vrouw waren aan boord, maar ook nog heel veel andere Poolse hoogwaardigheidsbekleders en niemand heeft het overleefd.
Nablussen is het enige wat hulpverleners konden doen.
Kaczynski zal vandaag in Katyn een herdenking bijwonen van de 17.000 Poolse militairen die in 1941 werden vermoord door de geheime dienst van de Sovjet-Unie.
Bij de herdenkingsplaats werd er vergeefs op de president gewacht.
Miał być tutaj dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej. Szanowni państwo, niestety pana prezydenta nie ma z nami. Doszło do catastrofe lotniczej.
Nou, de duidelijke aangeslagen spreker die u hoorde, dat is een Poolse ex-minister. Hij moest de aanwezigen vertellen dat de president er niet bij is, omdat het vliegtuig is neergestort.
De Polen branden massaal kaarsen voor het presidentieel paleis in Warschau.
Sprawiedliwych, prawica pana wzniesiona wysoko, prawica pańska moc okazała.
Het is hier heel druk. Het is intussen flink koud geworden, maar dat belet de mensen niet om nog steeds in stromen hier naar dat paleis toe te komen.
Bericht. En dit plaats denken natuurlijk gewoon na aan al die families die nu te maken hebben met een enorm verlies.
Ik wil aan deze stelle nur zeggen dat ik zutiefst bestürzt ben over den Flugzeugabsturz.
I think the whole world will be saddened and in sorrow as a result of this tragic death in a plane crash of President Kaczynski and his wife Maria and the party that were with them.
Гибелью президента Республики Польша Леха Качинского, его супруги Марии, всех польских граждан, находившихся на борту самолета.
Op dit moment overheerst denk ik toch de verbondenheid met de Poolse bevolking en de nabestaanden. En op dit moment staan we vooral stil bij het immense verdriet.
Dat was nieuws vandaag op radio en tv.
En het nieuwsoverzicht werd vandaag gemaakt door Bart van Tevelen. Straks meer over Polen, maar we gaan eerst even twee heren introduceren die inmiddels hier in de studio zitten met indrukwekkende apparaten. Kan niet anders zeggen, heren. Noemen ze printers, maar het lijkt er in geen stukken na op. Het zijn 3D-printers. En doet me nog het meeste denken aan die Lego-apparaten van vroeger en die Meccano vooral. Weet je wel, die dingen die in elkaar zitten. Slangetjes en pijpjes en allerlei andere dingen.
Ja, klopt.
Siert Wienia en Erik de Bruin heten jullie. En jullie hebben die dingen in elkaar gezet. En bedacht misschien ook wel voor een deel.
Voor een deel, ja.
Ja. En jullie gaan hem demonstreren straks.
Ja, zeker. Het lijkt ons leuk om even te laten zien dat je inderdaad in één keer een heel productje kan maken. Dus ik ga proberen vandaag even een fluitje te printen.
Tuurlijk.
En dan kijken of die straks gelukt is.
Een fluitje printen.
Ja.
Dat stel ik wel. Wat voor fluitje had je in gedachten?
Een soort van scheidsrechtersfluitje.
Die het ook echt doet.
Ja, met balletje en al erin. Juist. En het wordt helemaal weer netjes dichtgemaakt. Dus het is echt een fluitje zoals je hem eigenlijk ook in de winkel zou kunnen kopen.
Een fluitje maar, van plastic.
Ja, kant-en-klaar geproduceerd. Ja.
Echt waar?
En hij doet het ook echt.
In die printer.
Ja.
Zullen we eens kijken of dat werkt dan? Dan ga ik ondertussen door met de uitzending en dan zetten jullie het apparaat in werking. Horen we dat nog op een of andere manier? Of
ja, ik zal die van mij even aanzetten.
Zet hem maar eens aan.
Ik weet niet of dit te horen is op de achtergrond.
Ja, dat horen we. Ja, zeker. klinkt als een echte printer. Nou goed, dat gaat wel goed. Dat duurt een minuut of 10, hè, heb ik me laten vertellen.
Ietsjes meer, maar het zou ongeveer 10 minuten kunnen
goed,
duren.
Zeker. Nou, ja. dat werkt allemaal goed. Wij gaan ondertussen even luisteren naar wat muziek.
Everybody's thinking about the rain. Everybody's thinking about the rain. Wonder if the sun is gonna come again. Ooh, things are looking bad. Everybody in the world's looking so sad. Everybody's thinking about the storm. Everybody's thinking about the storm. Wonder where all the good weather's gone. Oh, things are looking bad. Everybody in the world's looking so sad. I gotta build a boat to carry us to sea. Tell me what the shape of it will be. Tell me if it's gonna be a home for every kind of beast. Tell me who the lucky ones will be. Tell me if we gotta build a world, what that world will be. If we're gonna build it well enough for thee. Tell me if it's gonna be a home for all humanity. Will there be believers with me? Oh. Everybody's thinking about the flood. Everybody's thinking about the flood. Wonder if the water's gonna turn to blood. Oh, things are looking bad. Everybody in the world's looking so sad. Everybody's thinking about the rain. Everybody's thinking about the rain.
Ja, vroeger heette hij Cat Stevens en tegenwoordig Yusuf. Of tegenwoordig is er weer een tijdje terug dat hij zich zo noemde. Omdat hij zich bekeerde tot de islam. En daar hoort natuurlijk een andere naam bij. Hij zong in elk geval The Rain van zijn nieuwste cd. Die webcam, dat was weer een valse belofte. Die doet het gewoon niet. We zijn waarschijnlijk vergeten een bonnetje in te vullen of zo. Want hier hebben we prachtig beeld. Maar ja, u bereikt dat niet op internet. Dus vergeet het maar weer. Dat het oog en internet, dat wordt voorlopig niks. We gaan aandacht besteden aan Polen uiteraard. Want bijna 14 uur nadat vanochtend de eerste alarmerende telex verscheen over die vliegtuigcrash van het Poolse regeringsvliegtuig. Kunnen we daar misschien nog wel iets aan toevoegen? We kunnen in elk geval u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken. Dat doen we met twee mensen. Sascha Malko, Pool en journalist hier in Nederland. En Jan Hunin, Vlaming en al 15 jaar journalist in Polen. Ik begin met u, meneer Hunin. U was vanavond, begreep ik, bij een mis in het centrum van Warschau. Klopt dat?
Dat klopt, ja. Er waren twee misvieringen ter ere van de overledenen, de slachtoffers. En ja, de grootste, het belangrijkste evenement ja, vond eigenlijk plaats, als ik het zo mag zeggen, voor het presidentieel paleis. Hè, waar dus duizenden, tienduizenden mensen kaarsen zijn komen neerzetten en bloemen komen brengen natuurlijk.
Ja, ja. En ook voor die missie is dan grote belangstelling?
Er was grote belangstelling, alhoewel, ja kijk, ik vergelijk zo'n beetje met wat er gebeurd is 5 jaar geleden. Dat was ook de eerste zaterdag na Pasen, toen paus Johannes Paulus II overleden is. Ja, er is eigenlijk natuurlijk geen vergelijking mogelijk, hè. Dus de Poolse paus, dat was iemand ja, met zo'n enorme autoriteit. En nu, ja, het gaat natuurlijk om de Poolse president, maar die was toch ook iets meer omstreden. En het is toch niet... Er is minder ontroering te zien in de straten van Warschau. Maar ja, zoals altijd in Polen, wanneer er zo'n tragedie gebeurt, dan gaat het hele volk zich verenigen. En dan worden natuurlijk alle politieke tegenstellingen opzij geschoven.
Ja, maar het is uiteraard het gesprek van de dag, dat wel, neem ik aan.
Dat spreekt vanzelf. Ja. Iedereen is aangeslagen. Het is iets dat... Het is moeilijk voorstelbaar, zou ik zeggen. Kijk, dus een groot deel van de politieke elite is gewoon weggeveegd op één slag. Dus dat is iets unieks. En vooral het feit dat het net gebeurt op de 70ste verjaardag van die andere grote tragedie voor Polen, namelijk de moord op 20.000 Poolse officieren in Katyn. Dat we ook al deze week herdacht hebben. Dat maakt het zo symbolisch en zo schokkend voor de Polen. Ze zeggen, kijk, het is 70 jaar geleden, is het kruim, is onze elite vermoord geworden door Rusland. En nu, 70 jaar later, gebeurt het bijna op dezelfde plek. Hè, want we weten dat Kaczynski en zijn entourage ook op weg waren naar Katyn voor een herdenkingsplechtigheid. Nu net op diezelfde plek krijgen we hetzelfde, dezelfde tragedie, hè, waar weer de Poolse elite slachtoffer wordt.
Ja. Sascha Malko, goedenavond.
Goedenavond.
U hebt de hele dag naar de Poolse nieuwsmedia geluisterd. Wat viel op?
Droevigheid, natuurlijk.
Ja.
Voorlopig nog geen vragen. En de vragen die dienen zich aan in een grote getale. Hoe is het mogelijk?
Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Maar er zijn ook allerlei verhalen natuurlijk inmiddels in omloop. En er is bijvoorbeeld ook gezegd dat dat vliegtuig geadviseerd is, dringend geadviseerd zelfs, om niet te landen. Maar
aantal keren.
Ja. En toch is het geland. Enig idee hoe dat kan?
Nou, dat is nou een van de vragen die echt beantwoord moet worden. Daar zijn vragen van een kort termijn. En dat is bijvoorbeeld, hoe is het mogelijk dat zoveel, maar ook zoveel hoogwaardigheidsbekleders en een legertop erbij in dezelfde vliegtuig gaan zitten.
Ja.
De vraag is, hoe is het mogelijk dat deze top gaat vliegen met een vliegtuig die al sinds jaren en dag een object van spot is, een grap in Polen, als een schrot, een van een vuilnisbak gemaakt iets wat amper vliegt.
Ja, oké, dat mag wel waar zijn, maar dit kwam toch waarschijnlijk door de mist en het feit dat hij niet kon landen.
Precies. Dus zelfs een goede vliegtuig zou waarschijnlijk niet kunnen landen op een vliegveld die niet voor uitgerust is in slecht weer.
Nee, precies. Dus. Maar ja, zou het zo kunnen zijn, want dat verhaal hoor je dus ook vandaag al, dat de president opdracht heeft gegeven om te landen?
Nou, uit piëteit zou ik het niet zo veel rechtstreeks stellen. Wel is het zo dat deze president, meen ik 2 jaar geleden tijdens het conflict in Georgië, heel snel zijn president, vriend uit Oekraïne, Yushchenko, en meen ik van president van Estland of Letland mee had genomen. Ze vlogen naar de Caucasus, maar daar weigerde zijn piloot te landen. In een oorlogsgebied. Toen weigerde de piloot, een ontzettend kwaaie president van Polen, gaf hem een verschrikkelijke uitbrander.
Ja, ja. En hoe is dat dan afgelopen voor die piloot?
Piloot werd bevorderd. Het leger vond het uitmuntend, zijn gedrag.
Ja, 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 ja. Dus...
Dat is dan een legerofficier.
Ja. Meneer Hunen, kent u dit verhaal?
Ja, ja, ik heb ervan gehoord. Ja, er is al langer iets te doen rond het feit dat die vliegtuigen ook in slechte toestand zijn. Kijk, Polen, het is ook natuurlijk een dure zaak om nieuwe regeringstoestellen te kopen. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
Ja.
Maar ja, ik vermoed, kijk, er was daar een belangrijke herdenkingsplechtigheid gepland in Katyn. Smolensk ligt vlakbij Katyn. En de Russen die hadden dan opdracht gegeven om dus een andere luchthaven op te zoeken. In Moskou of in Minsk.
Minsk, ja.
Maar ja, goed, dan zou natuurlijk heel die plechtigheid in het water zijn gevallen. En dus want Minsk ligt dan weer enkele honderden kilometers van Katyn. Hè. Moskou ligt nog verder, geloof ik.
Ja.
Dus er was eigenlijk geen alternatief. Hè. Men kon kiezen ofwel laten we die 10 april, hè, dus die herdenkingsplechtigheid in het water vallen. Ofwel landen, we proberen we toch maar te landen. En ja, het zou best kunnen natuurlijk dat Kaczynski opdracht heeft gegeven om het toch maar te riskeren. Dat zal natuurlijk uit het onderzoek moeten blijken.
Ja, dat de zwarte dozen zijn inmiddels gevonden.
Ja,
dus
ja, ja. Ik moet wel zeggen natuurlijk, Polen is een land van heel Oost-Europa eigenlijk is een regio waar complottheorieën het altijd goed doen. Hè. Dus ik ben daar dus zo. Dus voor het presidentieel paleis geweest en vooral vanmorgen, dan kwamen daar de aanhangers van Kaczynski samen. En ja, die zeggen dan van kijk, de Russen zitten erachter. Hè. Waarom moest dat toestel enkele uren of lange tijd blijven rondcirkelen boven die luchthaven? Daar zit iets achter en we zullen het wel nooit weten, hè, want de Russen die gaan ons toch nooit, zoals met Katyn, gaan toch nooit de waarheid vertellen.
Nee.
Dus dat zijn dan die complottheorieën ja, die we naar het Rijk der Fabeltjes mogen,
voor wat ze waard zijn, ja,
mogen sturen natuurlijk.
Goed. Meneer Malko, het lijkt mij voor een land een fantastisch probleem, fantastisch is het woord niet, maar een gruwelijk probleem, laat ik het zo zeggen. Als je hele leiding in één klap weg is, hoe kan je dat op korte termijn opvangen? Zijn de Polen daar bedreven in?
Nou ja, ze zijn vooral bedreven in improviseren. Dus daar is nog een kleinste zorg. Bovendien zijn er allemaal procedures. Wat doe je als de chef luchtmacht of chef marine wegvalt?
Ja.
Of president? Het is allemaal staat in de wetten. Er is iets anders. Namelijk, het gaat om de top van de rechtervleugel van de Poolse politieke scène. En deze voornamelijk rechtse politici, de leiders van groepering, parlement, senaat, oud-ministers, zijn een de elite, de rechtse elite van Polen.
Ja.
Nou, het is hierdoor een evenwicht, groot verstoring van een evenwicht in Polen. En de vraag is, wat nu?
Ja, dat was de vraag, ja.
En hoe moet het nou? Wat gebeurt met de verkiezingen? Wat gaat nu de oppositieleider, de tweede tweelingbroer, doen? Wordt hij dan nu door droevigheid bevangen en neemt afscheid of juist verbeteren, vooruit gaat.
Oké, okay, laten we dat tot slot even aan meneer Hunin vragen.
Ja.
Zijn er al gedachten over, meneer Hunin?
Ja, kijk, het is duidelijk dat de regering is volledig buiten schot gebleven. Gewoon omdat, dat is ook weer ironisch, omdat Poetin Tusk al woensdag heeft uitgenodigd in Katyn. Die was daar woensdag samen met zijn gevolg en zijn partij eigenlijk, zijn entourage. En eerst was Kaczynski ook van plan om op die dag naar Katyn te komen, maar dat ging dan niet. En dan heeft hij maar voor 10 april gekozen, dus zaterdag ongelukkig genoeg.
Ja.
Maar wat er gebeurt met de partij, inderdaad, dus het drama heeft vooral dus de belangrijkste oppositiepartij van Polen getroffen. Nu goed, ja, dat gaat een enorme handicap zijn. Alleen de broer blijft eigenlijk over als topfiguur van die partij. Dus Jarosław Kaczynski, die was waarschijnlijk in Warschau gebleven bij zijn doodzieke moeder. Want anders zou hij ook waarschijnlijk in het vliegtuig gezeten hebben. Ja, voorlopig, kijk, we hebben al interim president, hè, de parlementsvoorzitter.
Ja.
Die was dan toevallig ook Komorowski. Die was toevallig ook de kandidaat van de regeringspartij, de partij van Tusk, een centrumrechtse partij, bij de volgende presidentsverkiezingen. Ja, het ziet er nu naar uit dat die man gewoon een half jaar eerder president van Polen gaat worden.
Okay.
En de oppositiepartij, de conservatieven van dus Jarosław Kaczynski, ja, die zullen die zullen erg verzwakt zijn, hè, de volgende de jaren en maanden.
Ik begrijp het. Nou, we zullen het uiteraard bijhouden de komende dag. Dank Jan Hunin en Sascha Malko. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij na lang zoeken op internet toch de webcam hebben gevonden. Alleen het is een heel ander internetadres dan ik u net zei. Dus als u naar deze uitzending wil kijken, het kan nog een half uur, moet u naar radio1.nl en dan kiezen oog en dan luister live en dan hoe logisch kijk live. Nou, dan moet u een beeld van deze uitzending zien, als het goed is. Onder voorbehoud dus. We gaan weer even wat luisteren naar muziek. Ja, dat was Josh Rouse met I Will Live on Islands. Hartelijk welkom, kolonel Valk.
Dank u wel.
Ik moet eerst even met de heren nog even praten, als u niet erg vindt. Want de heren van de printer, de 3D-printer, printers zelfs, er staan er twee, die spraken net de gedenkwaardige woorden, hij maakt er een potje van. Hoezo, heren?
Dat klopt. Nee, ik was net begonnen met printen, alleen hij had iets te lang op wachten gestaan en was een beetje leeggelopen. En ik heb hem niet helemaal goed aan de praat weten te krijgen, maar uiteindelijk lijkt het toch nog wel een klein beetje op een fluitje.
Ja, het moet een fluitje worden, toch?
Het moet een fluitje worden, ja.
Een scheidsrechtersfluitje. Dat... Ja. Maar hij is nog bezig, toch?
Ja, hij is nog bezig, hij is bijna klaar.
Dus er is hoop.
Er is hoop. Nou, ik weet niet dat hij het gaat doen, maar...
Echt niet? Nou, dan zou ik zwaar teleurgesteld zijn. Goed, dan ga ik eerst met de reële zaken even aan de slag met kolonel Valk. Want die is de leider van de 12-daagse legeroefening Uruzgan Integration. En die begint maandag op de Veluwe, bijna de hele Veluwe. Ik zag het een heel groot gebied, hè?
Ja, we hebben een heel groot gebied nodig, want we moeten natuurlijk eigenlijk de situatie vanuit Uruzgan enigszins projecteren op een gebied hier waar we de mensen oefenen.
Ja.
En als u zich realiseert dat Uruzgan ongeveer net zo groot als Nederland is, dan is eigenlijk het zuidelijke gedeelte van de Veluwe wat we gebruiken nog maar een heel klein stukje daarvan.
Ja.
We hebben toch wel onze beperkingen.
Goed, u gaat oefenen hoe je uit Uruzgan moet vertrekken, zeg ik het simpel.
Nou, dat is, dat moet ik toch eventjes toelichten inderdaad.
Ja, graag.
We zitten natuurlijk met een gigantische hoeveelheid aan materieel wat er in de loop der tijd, in de 4 jaar dat we daar zitten, daar neergezet hebben. En we zitten ook met de situatie dat we onze overdracht aan onze opvolgers, wie dat ook zullen zijn, dat moet nog beslist worden, op een hele nette wijze willen laten plaatsvinden. Omdat we onze resultaten die we bereikt hebben in de afgelopen jaren natuurlijk niet zomaar willen laten loslaten, zodat het voor niks is geweest. Nou, daarom willen we in ieder geval al dat materieel op een beheerste en beheerde wijze, zoals wij dat noemen, terugvoeren. Ook omdat we het daarna in Nederland voor een eventuele volgende missie weer moeten gebruiken voor een zeer groot gedeelte.
Oké, okay. Nou, dan stop je 10 containers lijkt mij en dan op het vliegtuig of op de boot en huppatee richting Nederland. Klaar is Kees.
Nou, dat is inderdaad iets te simpel gesteld eigenlijk. Ja, we praten bijvoorbeeld over een 4000 containers.
Ja.
En een 600-tal voertuigen, rollend materieel. En als u zich voorstelt wat dat is, dan is dat aardig wat. Nou, die containers zijn natuurlijk niet ingepakt in Tarinkot en in Derawood en dergelijke. Maar die zijn verspreid over het hele gebied. Dus dat moet eerst samengebracht worden. Dat moet ontmanteld worden, want voertuigen kunnen niet in zijn totaliteit bijvoorbeeld teruggevoerd worden naar Nederland. En dat is een hele operatie. En dan moeten we ook aan alle eisen voldoen nog. Van zeetransport, want dan moeten de containers op een bepaalde manier ingeladen worden voor luchttransport, wat we doen, et cetera.
Waarom zijn het zo krankzinnig veel containers? Kan niet wat minder?
Nou, je moet zich voorstellen dat we daar toch met 1500 man gezeten hebben gedurende een tijd. En je moet zich toch ook voorstellen dat er eigenlijk een aantal dorpen, kampen, zoals wij dat noemen, gebouwd zijn. En wel in een vijandelijke omgeving. Dus er zijn nog echt wel wat middelen naartoe gebracht om ook voor de Nederlandse soldaten een veilige omgeving te creëren.
Oké, okay, nou gaat u oefenen op de Veluwe. Ik ken de Veluwe een beetje, want ik woon aan de rand ervan. Dus prachtig gebied. Maar ja, het is geen Oeruzgan, laten we eerlijk zijn.
Nee, het is geen Oeruzgan. Het is over het algemeen een stukje groener. Zeker op dit moment nu het lente is geworden. Maar goed, wat we gaan doen in ieder geval is dat we op een vijftal locaties op de Veluwe, en dan met name de oefenterreinen, eigenlijk de situatie in Oeruzgan gaan naspelen. De mensen die zo direct de redeployment gaan doen, de terugtrekking, die gaan wij op die oefenterreinen confronteren met zaken als bermbommen, overvallen, maar ook verkeerd ingepakte containers, verkeerd aangeboden zaken, dus dat logistieke proces. En dan moeten we ook die twee zaken, de logistieke compie die wij hebben en de force protection, de infanterie zeg maar, en de genisten die bijvoorbeeld nodig zijn, en de inlichtingmannen, die moeten we op elkaar binden, zodat ze gezamenlijk ook nog dat spul op een goede wijze terug kunnen brengen, en een veilige wijze terug kunnen brengen naar bijvoorbeeld Kandahar, waar het in de lucht ingaat.
Ja.
Nou, dat gaat door vijandelijk gebied. Dat is niet zomaar hier over de A12 met een groot konvooi rijden.
Maakt het dat ook anders dan bijvoorbeeld terugtrekken uit Kosovo of Irak of al dat soort gebieden?
Dat maakt het wel anders. Oeruzgan is toch wel een missie geweest die op het hoogste militaire niveau heeft plaatsgevonden. Niet dat die andere missies, dat daar geen gevechtsacties waren. Maar hier is wel een continue dreiging geweest. En voor Kosovo bijvoorbeeld was er natuurlijk op een gegeven moment een veel stabielere situatie, waardoor het eenvoudiger terugtrekken was. En eigenlijk gold dat voor Irak ook enigszins. En we hebben onze lessen geleerd natuurlijk ook dat dingen daar misgegaan zijn. En die proberen we nu uitstekend uit te voeren eigenlijk.
Ja. Laat u veel spullen achter eigenlijk?
Dat is een moeilijke vraag, omdat we dat nog niet helemaal weten.
Ik vind hem vrij simpel.
Nou, we weten nog niet helemaal.
Okay, dat kan.
We weten namelijk niet wie onze taken gaat overnemen in Oeruzgan. Nog steeds niet. Dat is voor ons ook zo moeilijk.
Nou, u weet het wel, maar u zegt het mij niet, toch?
Nee, wij weten het echt niet. Ik moet daar heel eerlijk in zijn. Dat komt omdat er een aantal mogelijkheden zijn. Het gaat over internationale partners die onze taak over moeten nemen. Misschien voor een gedeelte zelfs de lokale bestuur in Oeruzgan, zoals het Afghaanse leger en de Afghaanse politie. En hoe dat exact gaat, dat weten we nog niet. En ook daaraan gerelateerd is natuurlijk van wat blijft daar? Wat kunnen we overdragen aan die mensen? En wat moeten we daadwerkelijk mee terugnemen naar Nederland?
Ja.
En wat is economisch ook nog rendabel om terug te halen in Nederland? Want dat speelt natuurlijk ook.
Wie bepaalt het eigenlijk wat daar blijft en wat teruggaat?
Nou, voor sommige zaken is dat heel simpel. Militaire goederen die we voor komende operaties nodig hebben, die worden eigenlijk in principe gewoon teruggevoerd. Denk aan wapens, denk aan crypto-spullen, denk aan de voertuigen, et cetera. Die hebben we straks weer nodig en die gaan we gewoon weer gebruiken. terugvoeren, onderhouden en zorgen dat ze voor de volgende operatie weer inzetbaar zijn. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die daar blijven. Panzercontainers bijvoorbeeld, als wij die kunnen overdragen aan een andere natie, dan willen we die heel graag daar laten. Maar dat, als dat niet lukt, dan halen we ze terug, want dan kunnen we ze voor een volgende operatie ook gebruiken. En er zijn natuurlijk ook nog wat zaken die gewoon verschroot kunnen worden, omdat ze niet rendabel zijn om terug te halen.
Ja, ja. En dan worden overal stickers opgeplakt, neem ik aan, en dat soort dingen.
Ja, inderdaad. Wij werken met
elkaar haalt.
Ja, wij werken met inderdaad eigenlijk de moderne logistieke systemen die daar werken.
Ja.
Het stickers. RFID, Radio Frequency Identification Tags.
Chips.
Ik struikel over de woord chips, eigenlijk ja, zoals het heet. En we willen inderdaad die spullen op een adequate terugvoeren. En we willen ook nog kunnen zeggen in welke container het zit uiteindelijk, zodat we ook prioriteiten handig kunnen gaan stellen.
Oké. Okay. En nou even die oefening nog. 12 dagen duurt die, zei ik al. Merken de mensen in de omgeving er veel van? Ik bedoel, er zijn ook mensen die Taliban spelen bij u, neem ik aan.
Er zijn mensen die Taliban spelen.
Schieten.
Roleplay noemen we dat. Ja. Er wordt geschoten, maar dat soort zaken, dat is gekoppeld aan de events die we opspelen. En dat gebeurt eigenlijk voor 95% op de oefenterreinen.
Okay.
Daar merken de mensen op de Veluwe niet zo heel veel van. Buiten dat de oefenterreinen misschien het weekend, volgende weekend, wat minder toegankelijk zijn. Maar er zullen ook verplaatsingen plaatsvinden tussen die oefenterreinen. En daar zal men toch enige overlast van ondervinden. Al zullen we die zoveel mogelijk proberen te beperken natuurlijk.
Ja, files dus.
Nou, ik hoop het niet, want we gaan met kleine brokjes zo'n konvooi delen we op.
Ja.
In kleinere brokjes, zodat er de kans op files in ieder geval minder wordt. Ja.
Oké. Okay. Het is nu april. Had u niet te lang klaar moeten zijn? Want in augustus moet het allemaal volgens mij, of in elk geval eind van het jaar moet het allemaal terug zijn.
Ja, u zegt het goed. Eind van het jaar moet het terug zijn. Ja. Maar we weten allemaal wat er gebeurd is met de regering en ook de discussie.
Die is gevallen namelijk.
En ook de discussie over moesten we nou doorgaan of niet.
Ja.
We zijn al met de voorbereidingen begonnen natuurlijk. We krijgen zo direct een gefaseerde overgave aan onze internationale partners. En wij denken dat we nog steeds op trek zijn om dat uit te voeren. Het is echter niet een operatie die even in een maand gebeurd is. Want als je weer die aantallen tot je door laat dringen en ook de afstanden in rekenschap neemt, ja, dan kom je toch tot de conclusie dat daar meerdere maanden mee gemoeid zijn. En we zijn in zich blij als we op 1 december echt een grote slag gemaakt hebben en het meeste we ingepakt en bijna vervoerd.
En de rest komt er nog wel, de maanden daarna.
Ja, dat moet zeer zeker nog.
Gaat u ook zelf die operatie dan leiden in Uruzgan of alleen hier?
Nee, de operatie in Uruzgan wordt geleid door mijn baas eigenlijk, mijn huidige baas, de generaal Broeks.
Ja.
En ik ben juist vrijgespeeld, omdat ik niet naar Uruzgan ga, om die oefening te leiden. We moeten natuurlijk de mensen die geoefend worden confronteren met zaken die ze nog niet weten. Zodat ze ook zich daar niet op voor kunnen bereiden. Want daarmee trainen we ze daadwerkelijk. En dat geldt dus ook voor de generaal Broeks. En ik moet eerlijk zeggen, helaas thuis blijven. Want als je er zo druk mee bezig bent, dan heb je toch wel de kriebels om die kant op te gaan.
Nou, dat kan ik me nog levendig voorstellen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, goed. U blijft lekker hier om te kijken of het allemaal goed gaat. En blijft ook vooral even in deze studio. Dan gaan wij samen kijken of dat fluitje gelukt is. Want het apparaat is inmiddels wel dood. Als een pier.
Ja, we horen niks meer.
Nou, hij is niet dood, maar hij is gewoon klaar met het printen van het fluitje.
Oké. Okay. Nou, dus straks het resultaat. We voeren de spanning op tot het ondraaglijke. Dus eerst nog wat muziek.
Il y a de l'eau salée dans les yeux des passants, de vieilles branches d'olivier sur les buffets grinçants, des squares et des allées, de longs boulevards glissants, vers des golfes argentés sur des rochers cassants. Il y a des bleus dans les blés et des moutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé chaque soir quand tu te dérobes. Il y a des bleus dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée quand ton corps et le mien s'emmêlent. Il y a de vieilles fontaines qui débordent de sa voix, pleines de pièces anciennes, noyées de vœux d'espoir. Assis devant leur porte, les vieux laissent filer le temps et son escorte, les visages exilés. Il y a des bleus dans les blés et des boutons d'or sur ta robe
qui brille dans mon regard troublé. Chaque soir quand tu te dérobes, il y a des bleus et dans les blés, et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée. Quand ton corps et le mien s'en mêlent, des bleus et dans les blés, des bleus et dans les blés. Il y a des reflets d'or et des ombres en dentelle sur l'amour qui s'endort dans les chambres d'hôtel. Chaque heure est un clin d'œil au roman de la vie qui se mange en mille feuilles, se boit cul sec aussi. Il y a des bleuets dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé. Chaque soir quand tu te dérobes, il y a des bleuets dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée. Quand ton corps et le mien s'en mêlent, des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés. Il y a des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés. Il y a des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés.
Ja, dat was Théophile Chantre. Des bleus dans les blés. Zou die gewoon korenbloemen bedoelen? Ik denk het wel eigenlijk. Blauw tussen het koren. We gaan kijken wat hij ervan gemaakt heeft. De 3D-printer die hier in de studio staat opgesteld. Met Siert Wienia en Erik de Bruin. Die hem bedacht en gemaakt hebben voor een deel. En er is ook nog een kleintje.
Ik heb een variant gebouwd die iemand die op vakantie ging voor een deel heeft het ontwikkeld. En ik ben ermee doorgegaan eigenlijk om te kijken of het überhaupt goed in elkaar paste en of het echt zou gaan werken. En ik ben eigenlijk heel blij dat het dus ook allemaal goed past en dat hij werkt.
Ja. Nou, laat het fluitje dan maar eens zien.
ik zal het fluitje er even uitpakken.
Haal hem dan maar eens uit.
Oei, daar gaat
het. Ja, kapot. Ja, is het gelukt?
Nee.
Proef mislukt. Ja, zo gaat dat altijd. Je hebt fluitjes in tweeën gebroken.
Klopt. Het is natuurlijk zelfbouw. Het is een project. En dat zijn dingen waar wij nog mee aan het werk zijn. Maar het leuke is dat de problemen die ik tegenkom en waardoor het soms mislukt, die los ik niet alleen op. Die los ik met heel veel mensen op. En ook onder andere Erik, maar mensen wereldwijd.
Ja.
En dat maakt het echt als een heel interessant project.
Dat maakt toch geen sterke indruk, dit, moet ik eerlijk zeggen.
Dat is jammer. Maar we hebben hier wel een hele hoop fluitjes die het...
Ja,
uitstekend doen.
Die hebben jullie bij de blokken gekocht. Ja.
Nee, absoluut niet. Nee.
Oké.
Okay, dat is echt allemaal zelf echt gemaakt. Ja, goed. Is helemaal zelf geprint.
Hartstikke leuk, een printer die fluitjes kan maken en die het nog doen ook. Zullen we eens even bij het begin beginnen? Want er is een duidelijk verschil met een andere printer die papier afdrukt. Namelijk dat die voorwerpen kan maken. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Maar hoe? Leg dat nou eens simpel uit hoe die dat doet.
De simpelste omschrijving is eigenlijk dat je een computergestuurd lijmpistool hebt. En wat je doet is je tekent een voorwerp op de computer. Dat voorwerp wordt op de computer in plakjes gesneden. En die doorsneden die zou je af kunnen drukken op papier. Maar je kan dus ook de afdruk naar de machine sturen. En wat hij dan doet, dan gaat hij die afdruk met een lijmpistool, gaat hij daar gesmolten plastic op die afdruk leggen. Dus in plaats van dat je dus...
Allemaal laagjes.
Ja, dus je bouwt het uit laagjes helemaal op. En dat kunnen honderden laagjes zijn, afhankelijk van de grootte van je voorwerp.
Ja.
Dus één zo'n laagje is tussen de 2/10 en 4/10 millimeter dik ongeveer.
Oké. Okay. Nou, zo kun je dan een fluitje maken, maar ook andere dingen neem ik aan.
Ja, ik heb hier allerlei voorbeeldjes liggen, maar praktische dingen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe gesp, zeg maar. Die je ook echt gewoon goed kunt
echt
belasten.
Echt van de veiligheidsgordel.
Ja, dit soort dingen. En het leuke is dat dit is bijvoorbeeld dan een soort reservevoorwerp. Stel, je hebt dit nodig, dan kun je het printen op het moment dat je het nodig hebt. En het leuke is dan dus ook, je hoeft alleen maar de helft die bijvoorbeeld gebroken is, hoef je te vervangen. Dus qua reserveonderdelen die bijvoorbeeld, wat ook wel blijkt uit zo'n missie of in oorlogssituaties, het is heel moeilijk om iets ergens te krijgen. En in dit geval kun je iets eigenlijk bijna magisch laten verschijnen op het moment dat je het wil hebben.
Je stuurt een bestand, stuur je naar een computer elders op de wereld. Daar staat dan zo'n printer zoals hier, maar misschien ook groter of kleiner. En dan kan je dat bestand kun je uitprinten, als het ware.
Ja, klopt.
En dan print je een voorwerp.
Ja, de machine die ik hier heb, Het is wel een heel leuk voorbeeld. Je kunt op de SD-kaartjes, de geheugenkaartjes, die ook in gewoon in videocamera's gaan.
Ja.
Of in cameraatjes. Op dat kaartje zet je je bestand van dit wil ik printen. En dat kun je dus van internet halen. Je kunt het ook zelf getekend hebben. We hebben een enorme collectie met spullen die, ja, die je dus downloadt. En je zegt van ik wil graag dit hebben. Of kijken of het al bestaat. Dat download je en vervolgens zet je dat op het kaartje. En dan kan hij dat gaan printen.
Je tekent een fluitje.
Bijvoorbeeld, ja.
En dan zeg je via de computer tegen dat apparaat, want nogmaals bestaat het allemaal stangen en slangetjes, et cetera. Erfutilistisch moet ik zeggen, print een fluitje. Dat kan je dan zeggen.
Ja, daar komt het in feite wel op neer. Het is nog niet helemaal zo, maar we zijn het wel aan het verder aan het ontwikkelen dat het inderdaad straks het geval is.
Ja. En goed, dit is van plastic, neem ik aan, want ik zie er een plastic draad ingaan als grondstof. Ja,
klopt. Dit is, in dit geval ben ik bezig met biologisch afbreekbaar plastic te printen. Dus dat is PLA heet dat, polylactic acid voor de chemici onder ons. Maar het is inderdaad een biologisch afbreekbare plastic. En het leuke is, je kan het ook opnieuw gebruiken. Maar je kan het ook gebruiken om voorwerpen te gebruiken die je bijvoorbeeld in het menselijk lichaam kan. Om bijvoorbeeld protheses te maken of om botten aan elkaar te laten groeien. Want dit materiaal breekt ook langzaam weer af in het menselijk lichaam.
Maar kan je ook andere materialen gebruiken of alleen plastic?
Nee, je kan eigenlijk alles wat smelt bij een bepaalde temperatuur en weerstolt. Nou, dat is bijna alles, maar bijvoorbeeld chocola zou je ook kunnen gebruiken. We kunnen ook zeg maar plastic wat je gebruikt voor Lego kun je ook gebruiken.
Ja. Het lijkt me. Wat is dat?
Ja, dat is een prototype chocolade extruder.
Pardon?
Dit is een soort spuitkop.
Een spuitkop voor chocola.
Die kan dus inderdaad op de machine geplaatst worden. En het is niet af. Het is iets wat ik een tijd geleden heb gemaakt. Als ik het nu zou doen, dat is het ook leuke door dit project te doen. Leer je ontzettend veel. En kun je dit soort dingen dan veel beter weer aanpakken. Maar in principe was dit een experiment om met chocola te kunnen printen.
En dus, dat is gelukt?
Het is enigszins gelukt, maar gedeeltelijk handmatig.
Ja, ja. Ja. Wij hebben dames vanavond in de redactie zitten. Toevallig hoor, want er zijn ook wel eens mannen. En die kregen meteen visioenen. En die zeiden, goh, kan je ook niet siliconenborsten met zo'n ding maken? Want als we dan uitzetten, dan hebben we tenminste wat reserve.
Ja, dat kan.
Dat
ja,
kan.
Absoluut. Ja,
je hoort ze door de ramen heen lachen, ja? De dames. Dus dat zou je voor ze kunnen maken?
Ja, ja, een op maat gemaakt... Ja, dat kan. Zeker.
Goed. Je hebt weer twee mensen heel erg gelukkig gemaakt. Maar is het meer dan een hobby eigenlijk?
Het is meer dan een hobby. Het loopt van een hobby een beetje uit de hand op dit moment. En dat vind ik ook het leuke eraan. Ik ben het in mijn avonduurtjes begonnen en Erik ook. En, maar het, wat ik het interessante aan dit project vind, is dat het zo'n enorme reikwijdte heeft. En de hele nieuwe, misschien wel een nieuw soort economie gaat creëren. Hè, doordat je bezig bent met het hele proces van ontwerpen, maken, maar ook produceren ineens in je eentje kan doen. Kom je op een heel nieuw spoor terecht. Hè, de personal fabrication. Zoals het ook vaak wel genoemd wordt. Nou, het leuke van dit project is dat deze machines zo ontwikkeld ook nog eens een keer zijn dat ze zichzelf kunnen reproduceren grotendeels.
Ach, je kan een machine opdracht geven om machine te maken.
Ja, ja. Je kan inderdaad dus allerlei elementaire onderdelen van deze machine kan je weer opnieuw maken. En zo kun je dus ook in het machinepark exponentiële groei krijgen.
Ja, ja.
De bedenker van het hele ontwerp.
De droom van de robot die de robot maakt.
Daar gaan we naartoe. Echt.
Ja, echt.
Een ander belangrijk aspect van dat de machine de onderdelen kan maken voor de machine zelf, is dat iedereen die zo'n machine heeft en zich ergens aan ergert of denkt van, nou, ik doe dit in mijn werk en dat pakken we heel anders aan. En die heeft net een bepaalde unieke kennis. Die persoon die kan dat ontwerp veranderen en die kan het opnieuw uitprinten.
Ja.
En vervolgens kan hij testen of het echt werkt. En dat is heel belangrijk dat je het echt kunt proberen. Vervolgens laat hij dat zien. Andere mensen die nemen die innovatie eigenlijk over. En zo verspreidt zo'n verbetering heel goed. En zoiets krijg je in een klein groepje R&D. Mensen die bijvoorbeeld binnen een bedrijf werken, die vaak meer in dezelfde richting denken, waar minder diversiteit in zit.
Ja.
Die zullen niet zo snel op zo'n oplossing komen.
Meneer Valk, wij zijn er onder de indruk, toch?
Ik ben zeer zeker onder de indruk. En ja. Ik zie ook wel relaties met mijn bedrijf in deze. En mogelijkheden, zeer zeker.
Wat ziet u als mogelijkheid bijvoorbeeld?
Nou, het woord diversiteit viel zojuist. Als iets divers is, dan is het wel het materieel wat we gebruiken binnen Defensie. En inderdaad, de logistieke lijn om dat te kunnen bevoorraden met reservedelen, die is belangrijk, maar die is ook belastend natuurlijk voor zo'n organisatie. En als we dat zouden kunnen verlichten
door dit soort zaken reservedelen ter plaatse maken.
Ja.
Het zou fantastisch zijn. Ja, zeker als het nog met metaal zou kunnen. Maar ja, dat smelt ook op bepaalde temperatuur.
Dat kan wel, er zijn al van die printers.
Prima, ja. Ja.
Nou, oké. Verkocht. Waar zijn die dingen te koop?
Niet.
Nee?
Nou, ze zijn wel te koop. Ja, je kunt ze commercieel wel krijgen. Maar die kosten voor nog 500.000 of meer of zo. Dus voor het leger is dat misschien nog wel betaalbaar. Maar voor mij als kleine jongen...
Even nog niet.
Nee. Maar het leuke is dat we zijn al wel met dit concept ook bezig om te kijken of we bijvoorbeeld met soldeertin kunnen printen. Want dat smelt al bij hele lage temperaturen. Dus we zijn ermee aan het experimenteren. En misschien kunnen we daar ook al complete voorwerpen mee maken.
Ik heb het gevoel dat ik een beetje een blik in de toekomst heb geworpen vanavond.
Ik denk dat het een blik op nu is.
Dat zou kunnen. Sietrinia en Erik de Bruin, beide hartelijk dank.
Geen dank.
Graag gedaan.
Het is 11:55.
Ja, we moeten nog één probleempje. Nou, het is geen probleempje. Het was een vraag die vandaag bij ons opkwam. Toen we hoorden dat de koningin vandaag een telegram heeft gestuurd naar Polen om haar deelneming te betuigen. Toen dachten we, telegram op zaterdagmiddag. Hoe doe je dat eigenlijk? En toen dachten wij, Rob van Hoofd, goedenavond.
Ja, goedenavond, hallo.
Want u bent directeur van een bedrijf dat nog telegrammen verzendt, toch?
Ja, wij hebben in 2001 de telegramdienst van KPN overgenomen.
Maar het bestaat dus nog, een telegram dat je kan versturen?
Ja, het wordt meer een beetje zelfs nog eens.
Meer?
Ja, we krijgen steeds meer telegrammen af te wikkelen.
Maar wat is daar de lol van dan? Want ik zou zeggen, de moderne mens e-mailt.
Ja, maar die impact, hè? Ik bedoel, er komt wel een mannetje, zeg maar, een telegrambezorger aan de deur met een telegram die dat namens jou bij iemand gaat afleveren. Het maakt toch wel heel wat meer indruk dan een e-mailtje, bijvoorbeeld nu net als vandaag, wat je nu gelezen hebben.
En dat telegram van vandaag, is dat ook door middel van uw bedrijf dan in Polen gekomen?
Ja, het telegramdienst van Polen is ook nog eens van ons bedrijf, dus dat gaat van twee kanten in dit geval.
En hoe gaat het dan? Belt er dan iemand van het paleis en die zegt, ik heb de volgende tekst?
Ja, klanten, even in het algemeen gesproken, die kunnen of bellen of via onze website een telegram opgeven.
Ja.
De telegrammen naar het buitenland, die worden automatisch, als het op de website opgegeven wordt, die liggen binnen 2 minuten in Polen afgedrukt om te gaan bezorgen.
Ja, ja. God, dat nog bestaat.
Ja, Nederland is er niet zo groot in, maar een land als Japan bijvoorbeeld, daar worden, traditie staat er nog hoog in het vaandel, nog 15 of 16 miljoen telegrammen per jaar afgehaald.
Echt waar?
Binnen Japan alleen al.
Niet te geloven.
In Italië ook trouwens wat aantallen, in die traditionele landen.
Terwijl je toch zou zeggen, nou men twittert tegenwoordig, dat lijkt een stuk simpeler dan een telegram versturen.
Ja, maar als ik op mijn Twitter zou zeggen van beste regering in Polen gecondoleerd of sterkte met, met de grote ramp, dat komt niet echt over natuurlijk.
Nee. Dus dat is ook nog rendabel voor uw bedrijf om telegrammen te versturen?
Ja, we zijn ook maar een klein bedrijfje, dus voor de grote...
maar als je overal wil bezorgen, dan is dat toch nog een organisatie, lijkt mij.
Ja, in Nederland hebben we eigen bezorgers, tenminste mensen die we inhuren. Maar in het buitenland werken we dan samen met al die andere telegramdiensten die dat dan voor ons daar bezorgen.
Juist. Goed. Nou, ik ben blij om te horen dat het nog bestaat, dit instituut. Het woord stop tussen de zinnen, bestaat dat ook nog eigenlijk of niet?
Klanten die er een nostalgisch tintje aan willen geven, die vragen daarom. En dan doen we dat zeker, maar het hoeft niet.
Op verzoek stop. Ik dank u wel voor de uitleg.
Graag gedaan.
Dag meneer Rob van Hoofd. Ja, dit was het oog voor vanavond. Nu ook op de webcam te zien, maar nu is dat weer afgelopen. Straks hoort u het programma Napels bij Nacht. Dan is Henk van Middelaar in gesprek met Charlotte Mutsaars. En morgen is er weer een oog. En dan zit hier John Jansen van Galen. Ik wens u een heel prettige nacht. Een laatste glas im steen.